Broeders en zusters, een goede avond allemaal. We hebben eigenlijk al gebeden door het lied wat we zojuist hebben gezongen. Maar laten we deze samenkomst nog in de handen van de Heer gaan leggen. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we hebben zojuist al zingend gebeden. En wat een diep gebed was dat. Heer Heiland wil genadig horen. In vertrouwen smeken we u, open ons de hemelvensteren, zend een rijke zegen nu. Dat is wat we verlangen. Dat is waar we verlegen om zijn aan het begin van deze samenkomst. En er is niets rijkers en niets heerlijker dan te verkeren onder een open hemel. Te verkeren in uw tegenwoordigheid. En als we dat ooit in ons leven hebben ervaren, hebben geproefd, hebben gesmaakt, dan verlangen we niets anders meer dan dat. Want uw tegenwoordigheid, uw nabijheid, dat maakt het verschil. En daarom komen we ook aan het begin van deze samenkomst naar u toe, tot u. En pleiten we op uw woorden, Heren, op uw belofte. En bidden we u, wees in ons midden naar uw belofte. Dat we met elkaar onder de indruk komen van wie u bent, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die u zelf geopenbaard heeft in Jezus Christus, uw Zoon. En nadat hij verhoogd was, zou de Heilige Geest worden uitgestort. En dat mogen we vandaag gedenken. Wat een geweldig iets, dat heilsfeit van Pinksteren, de Geest uitgestort. Zo bijzonder, dat u vandaag door diezelfde geest ook aan het werk bent, hier in de leemkuil. Dat u door uw woord en door uw geest tot ons komt, om ons voor het eerst in ons leven misschien aan te raken. Misschien kennen we u niet en zijn we hier naartoe meegenomen door een ander. We danken u voor een ieder die hier is. En we bidden u, als we u nog niet kennen, dat we vanavond ervaren, de Heilige Geest is hier in ons midden en spreekt door de Bijbel heen. Laat een ieder dat mogen ervaren en proeven, dat u een levende God bent. En als we u reeds mogen kennen, en er zijn er velen die u kennen, ook hier vanavond aanwezig. Heren, dat we vanavond ook verdiept mogen worden in de wandel met u, in de wandel door de geest. En we danken u dat uw werk doorgaat en dat uw geest over heel de wereld actief is. Om mensen te redden uit de klauwen van de Satan. Om hen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar dat uw geest ook actief is over heel de wereld om Christus in uw kinderen te verheerlijken. Ga daar vanavond mee door. Heren, we leggen alles in uw handen. U weet wat we hier naartoe hebben meegebracht aan zorg, aan verdriet, aan pijn, aan moeite, maar misschien ook aan blijdschap en vreugde. Hoe het zij, geeft dat we een moment ook boven de situatie worden uitgeteeld en dat we niemand anders zullen zien, niemand anders zullen horen dan Jezus alleen. En wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Heren, we bidden u ook dat we geen last zullen hebben van de warmte. Dat we ons niet af zullen laten leiden door wie of wat dan ook. Maar dat u zo beslag legt op elk hart, op elke gedachte. Dat we zullen horen wat u vanavond tot ons te zeggen heeft. We dragen in het bijzonder uw volk Israël aan u op. Heren, we houden van het volk, we hebben hen lief. Het is uw volk. En we bidden nu voor allen die daar ook regeringsverantwoordelijkheid dragen. Begiftig hen met wijsheid van boven. Zegen ook het werk wat onder uw volk mag plaatsvinden. Dat velen ook van het Joodse volk hun knie voor de Messias zullen buigen. En door uw geest geleid, Heer Jezus, zullen aanvaarden. Als hun persoonlijke Heer, als hun persoonlijke Heiland. Ja, als de door God beloofde en gezonde Messias. Zo zien we naar u op. En bidden we ook voor deze samenkomst met Mozes. Toon ons vanavond uw heerlijkheid. Tot eer van uw naam, tot opbouw van ons geloofsleven. En ook tot heil van de mensen die u op ons levenspad plaatst. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johan de Heer 541, 1, 3 en 4. 541, 1, 3 en 4.
Oh.
Het is voor mij een voorrecht om met u de Bijbel open te doen vanavond. Het zal u niet verbazen in Handelingen 2. We lezen daarvan vers 1 tot en met 13. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. En ik zal dat gedeelte als inleiding op de boodschap gebruiken. En daarna wil ik met u nadenken over vier houdingen van de mensheid ten opzichte van de Heilige Geest. Vier reacties vanuit de mens op de persoon en het werk van de Heilige Geest. En u zult zich hopelijk vast in een van die herkennen. Maar ter inleiding lezen we eerst Handelingen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 13. Dat is zo'n gedeelte wat u misschien wel uit uw hoofd kent. Dat heb je al zo vaak gelezen, je weet al wat er komt. Hoe het begint, wat het volgende vers is. Maar het is en blijft een geweldig feest. Pinksteren. Daar lezen we in vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen, uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn. Parten en Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil toch dit zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover dit gedeelte. Nogmaals, ik wil met u nadenken over vier reacties. Dat zijn uiteindelijk vier werkwoorden tegenover de persoon en het werk van de Heilige Geest. Om uiteindelijk ook bij uw en mijn hart uit te komen. Broeders en zusters, Pinksteren wordt wel genoemd het feest van de Geest. Dat is makkelijk te onthouden. De Heilige Geest, hij is uitgestort. Het boek Handelingen, daarboven staat de handelingen van de heilige apostelen. Maar uiteindelijk moet dat zijn de handelingen van de Heilige Geest. We zien in het boek Handelingen op een heel bijzondere manier hoe de Heilige Geest wordt uitgestort. Het begint natuurlijk met de hemelvaart. Het onderwijs, 40 dagen lang over het komende koninkrijk. Heel bijzonder hoe de discipelen verlangden naar dat koninkrijk dat zou gaan komen. En ze waren in de stellige verwachting, de Heer Jezus, hij zal zijn koninkrijk nu gaan oprichten. Nou, dat is misschien wel een goede vraag voor ons vanavond. Leven wij in diezelfde verwachting? Er zijn uitleggers die zeiden, de discipelen, ze begrepen er nog niet veel van, want ze verwachten nog steeds een aards koninkrijk. Nou, dat verwachten ze inderdaad. Alleen ze moesten nog even wachten, want de Heer Jezus, hij moest verheerlijkt worden. En als dat gebeurd zou zijn, zou de Heilige Geest worden uitgestort. Dus de verwachting van de discipelen met hemelvaart, die was voluit bijbels, alleen het was nog niet de tijd. De Heer Jezus, hij moest verheerlijkt worden. En we mogen zeggen, het is gebeurd, hij is verheerlijkt, hij is de hemelen doorgegaan en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En de Efezebrief zegt dat hij u, jou en mij, die tot wedergeboorte en geloof zijn gekomen, heeft meegenomen. Dus de positie van de Heer Jezus, of u het geloven kunt of niet, dat is dezelfde positie als wij die vandaag hebben. Amen. Nou, nog niet iedereen is het eens, maar zo is het. En daar ben ik blij mee. Want zijn positie is vandaag de positie waar ik uit mag leven. En het gaat er even niet om of u dat verdiend hebt, want dat heb ik ook niet. Maar ik geloof het. En wie het gelooft, Die heeft het. Die heeft het. Die mag uit die nieuwe positie leven. Nou, de Heer Jezus verheerlijkt. En dan vervolgens zou de geest worden uitgestort. En daarom heb ik Handelingen 2 gelezen. Want dat eerste vers is een kernvers voordat ik naar de vier werkwoorden ga. Want daar staat... En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Dat Pinksterfeest, die dag, werd vervuld. Dat betekent dat er lang voor die dag al over dat Pinksterfeest gesproken werd. En daar hebben de profeten over gesproken. Denk bijvoorbeeld aan Joël, hij wordt ook in Handelingen 2 nog genoemd. En waarom benadruk ik dit? Nou, 1 Korinthe 15 zegt dat de Heer Jezus gestorven is overeenkomstig de schriften. 1 Korinthe 15 zegt ook dat de Heer Jezus is opgestaan overeenkomstig de schriften. En Handelingen 2 vers 1 leert mij en bemoedigt mij dat de dag van Pinksteren waarover gesproken is, daadwerkelijk is aangebroken. En dat God zijn woord dus met betrekking tot het Pinksterfeest heeft vervuld. En dat mag ons bemoedigen. Waarom? Omdat als God iets belooft en hij zijn profeten ergens over laat profeteren, dat ook tot in de punt en de komma toe invult. Nou, dit is een reden om even hartelijk halleluja, prijs de Heer te zeggen. Dat is belangrijk. We zien dus beloften en profetieën ingevuld worden. Ook met betrekking tot het feest van Pinksteren. Ik ben blij met vers 1. Die dag werd vervuld. En dat betekent voor mij deze bemoediging. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus zijn Zoon, is absoluut betrouwbaar. Daar kunt u van op aan. Zijn ja is ja, zijn nee is nee. En alle beloften van God zijn in Christus Jezus ja en amen. En zo'n vers 1 die springt er bij mij uit. En dan zeg ik dank u wel, Vader, dat u doorgaat met uw werk en uw woord waarmaakt, want dat betekent dat ik in 2017 sta op goed fundament. God is geen God dat hij liegen zou. Zo belangrijk. Diep overtuigd zijn van de betrouwbaarheid van de God die wij dienen, van zijn karakter. Hij is de waarachtige. Nou is de geest uitgestort. Ik ga dat gedeelte verder niet behandelen, maar nodig u uit om een paar bladzijden verder te bladeren naar Handelingen 7. Want nou beginnen we pas. Dit was de inleiding. Want nou is de geest uitgestort en dat vind ik iets geweldigs. Vanochtend was ik in een gemeente, daar zongen we dat oude lied van All Over the World, The Spirit is Moving. Dat is mooi toch? Dat betekent Gods geest is aan het werk. En ik hoop dat u zegt, nou, daar hoef ik niet heel ver voor weg te vliegen. Dat ervaar ik in mijn eigen leven. Dat is belangrijk. En ik weet, in Noord-Korea is de Heer aan het werk. En in China is hij aan het werk. Maar wat geweldig als je vandaag mag zeggen, Gods geest is ook in mij aan het werk. Ik ben het levende bewijs van een levende God en van een werkende geest. Dat is mooi. Want dan heb je van de week weer met hem wat beleefd. En daar gaat het om. Nou, die geest van God, die is uitgestort en die paart zich aan het woord van God. Als je de brieven van Paulus leest, als je bijvoorbeeld de Efezebrief leest of de Colossensebrief, Filippenzenbrief, dan zie je dat woord en geest altijd samen opgaan. Dat moet je vasthouden hoor. Je hebt mensen die zitten alleen op de lijn van het woord. Heel leerstellig, heel precies. En die missen soms een beetje de lijn van de geest. En je hebt ook mensen die zitten alleen op de lijn van de geest en die missen het fundament. Hè? Maar het is altijd woord en geest en die twee paren zich aan elkaar. En die bewerken iets in het hart van een mensenleven wat geen mens kan bewerken. En ik hoop dat je ervan kan getuigen. Dat de geest van God, daar heb ik van de week over nagedacht, mij van binnenuit veranderd heeft. Waar niets en niemand kan komen, komt Gods geest binnen. Dat is overweldigend, indrukwekkend. Nou, en daarmee is hij bezig tot op de dag van vandaag. God werkt door zijn woord. Paulus zegt in Romeinen 1... Vers 16, 17, hè? Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar de geest van God is ook een kracht, ook een persoon, daar kom ik zo nog op. Maar twee geweldige krachten, woord en geest, en daarmee is God actief tot op de laatste dag. En alleen dat al bemoedigt mij. Hij is de levende, hij is werkzaam. Nou, en het eerste werkwoord, de eerste houding, de eerste reactie ten opzichte van dat werk van God door zijn woord en door zijn geest, lezen we in Handelingen 7. U kent dat vers wellicht, vers 51. Hou u goed vast. De reden van Stefanus. Stefanus is in Handelingen 7 een reden begonnen en hij verhaalt de geschiedenis van Israël. En hij vertelt over de wonderlijke leiding van de Here. Maar uiteindelijk komt Stefanus natuurlijk uit bij wie? Bij de Here Jezus. Die verkondigt hij. En hoe reageert de schare dan? Vers 51. Of hoe reageert Stefanus dan op de schare? Hij zegt in vers 51, het zijn zijn woorden, hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. Nou, de meesten waren wel besneden hoor. Dat waren ze wel. Maar hier staat onbesnedene van hart en oren. En dan komt het eerste werkwoord, de eerste reactie zoals een mens die kan geven ten opzichte van het werk en de persoon van de Heilige Geest. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Pinksteren, de dag vervuld. Gods geest uitgestort. Er komt een geweldige beweging op gang. Een geweldige zendingsbeweging is er op gang gekomen, wereldwijd. En Gods geest is dus met mensen aan de slag gegaan. Door zijn woord, door zijn geest. En dat deed hij ook onder Israël. Alleen wat we hier lezen is de eerste reactie. Zij wederstaan de Heilige Geest. Dat is aangrijpend. In het Grieks staat ervoor het woordje wederstaan. Je verzet het tegen, of je kan het ook vertalen met bewust afwijzen. Nou, dat is al het eerste aangrijpende werkwoord, of niet? Vroeger dacht ik, vanuit mijn opvoeding, ja, als God in je leven komt, dat gebeurt gewoon. Als hij het niet doet, dan kan je er niks aan doen. En als hij het wel doet, dan kan je er ook niks aan doen. Je leeft hier en het is te hopen dat er iets gaat gebeuren. Maar wat lees ik hier? Dat ik heel bewust weerstand kan bieden tegen de geest die op de Pinksterdag werd uitgestort. Ik bied actief verzet. Dat is niet, oh, het overkomt me dat verzet. Nee, ik kies ervoor. Nou, als u teruggaat naar de tijd dat u tot geloof en tot bekering bent gekomen, wellicht herkent u dat nog. Ik was in mijn denken overtuigd van de waarheid van het woord van God. In mijn denken, tussen mijn oren, zijn heel veel mensen vandaag wel. Maar om je hart erin mee te krijgen, God bood zijn liefde aan, zijn genade aan, maar wat hij ook deed door zijn Heilige Geest, hij overtuigde me van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus mag ik het even eenvoudig zeggen, hij legde dingen bloot in je leven. Nou ja, daar kan je of op ingaan en zeggen, dank u wel, Heere God, dat u eerlijk bent ten opzichte van mij. Het was een blinde vlek in mijn leven. Maar ja, wat doe je na die openbaring, hè, nadat dat open is gekomen? Dan verzet je er tegen of je levert je wapens in, zeiden ze vroeger. Hè? Je legt je verzet af. Nou, wat deed de schare? Die verzetten zich. Ze hebben zich bewust verzet. En dat is aangrijpend. En dat is het eerste waar ik over na wil denken. Ik ken jullie niet allemaal, ik ken u niet allemaal. Maar als dit nog in je leven plaatsvindt, dan ben je zonder God in de wereld, zegt de Efezebrief. En zonder hoop. Als je je bewust verzet, als je weerstand biedt, dan zeg je eigenlijk tegen God, die klopt aan de deur van je hart. Ik ben niet bereid om open te doen, ik wil zelf koning zijn. Dat is uiteindelijk wat je doet. Zo benoem je het natuurlijk niet, want ik wist het heel religieus in te kleuren hoor. Ja joh, dat gaat zomaar niet. Moet niet oppervlakkig gaan spreken. Dat moet je gegeven worden met je verzet. Kan helemaal niks. Nou, hier staat het. Je verzet je. Je houdt de boodschap van Gods genade en Gods geest van overtuiging. Houd je buiten de deur, om het zo te zeggen. Het wederstaan ervan. En ze worden genoemd hardnekkige en onbesneden. Jullie vaderen deden het en jullie doen het ook. Nou, ik ga ervan uit. Daar ga ik even vanuit. Dat in ieder die hier zit, de Heer Jezus persoonlijk kent. En als je hem nog niet kent, dan leef je nog in verzet. En weet je, het is slechts je wapens neerleggen en zeggen, Heere God, hier ben ik zoals ik ben. U bent de God die alle dingen van mijn leven weet. Ik hoef geen kiekeboe te spelen, hier ben ik. En ik hoor vanavond dat u me door en door kent. En ik ben bereid om mijn leven aan u over te geven. Want zonder u ben ik een hopeloos geval. Dat is het eigenlijk. Dat is de diagnose. Je kan het mooier maken, maar mooier is het niet. Dat is de diagnose. En ik heb de eeuwige ondergang in het vooruitzicht. Maar ik doe een beroep op uw genade. Op uw Zoon, de Heer Jezus. Die zo graag binnen wil komen. Is dat heel moeilijk? Nodig hem vanavond eenvoudig uit in je hart. En hij zal binnenkomen. En woning maken. Hey, Pinksteren. Dat was het eerste werkwoord, de eerste reactie. Maar die hebben we als het goed is afgelegd en zo niet. Leg hem vanavond af. Want je weet niet of je er morgen nog bent, toch? Heden, indien je zijn stem hoort, verhard je niet. En dan, verzet afleggen, dan gaat dat wonderlijke gebeuren. Wat het in de bid stond al over. Dan komt Gods geest in je wonen. Vroeger woonde hij in de tabernakel, daarna in de tempel. Vandaag zijn de gelovigen Gods tempel waar hij woning in heeft gemaakt. De Heilige Geest ontvang je niet door handoplegging. Laat je dat niet wijsmaken door wie of wat dan ook. De Heilige Geest ontvang je op het moment dat je gelooft, dat je Jezus toelaat in je leven, dat je op hem vertrouwt. Johannes 14 zegt dat, Romeinen 8 zegt dat en er zijn tal van teksten. Dus de Geest komt in mij op het moment dat ik geloof, vertrouw. En dan is mijn lichaam zijn tempel. En daar moet je natuurlijk wel aan wennen. Want zeker op de Veluwe zeggen ze dan, ja, dat ben ik helemaal niet waard. Nou, dat ben je ook niet waard. Maar het gaat ook niet of je het waard bent of niet. Het gaat om Gods genade die zich openbaart. En hij maakt van jouw lichaam zijn tempel dankzij zijn genade. Nou, dan komt hij in je wonen. Nu ga ik naar het volgende werkwoord. Want nu komt het. De Geest van God gaat nou een proces met je aan. En nu kan je je positief ontwikkelen of negatief. Ik kom te veel mensen tegen, ook in de Maranatha-kring, die zeggen, ja, 10 jaar geleden, 20 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Ik heb Jezus aangenomen. En ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar als ik dan vraag, hoe is het nou van de week geweest in je geestelijk leven? Hoe is dat geestelijk leven nou ontwikkeld? Ja, je blijft aan deze kant een zondaar, hè? En, nou ja, je kent het wel. Maar ik geloof dat de geest, nadat die binnen is gekomen, een proces met ons gaat, dat wij meer en meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. Dus ik ben in een voortdurende ontwikkeling. Tweede werkwoord. Bladen met mij naar Efeze 4. Dus het verzet hebben we opgegeven. Maar hoe ontwikkelen we nu verder? En dat is interessant voor de meesten van ons, omdat ik ervan uitga dat u tot wedergeboorte en geloof bent gekomen. Efeze 4 vers 30. Het is vanavond een hele eenvoudige preek. Dat geeft niet, maar het gaat erom dat u dat eenvoudige ook praktiseert, hè? Daar gaat het om. Efeze 4 vers 30, daar staat: en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Hey, Gods geest uitgestort, Handelingen 2 vers 1. Vervolgens het verzet opgegeven. We verzetten ons niet meer. Maar er bestaat nog wel de mogelijkheid om als kind van God de Heilige Geest te bedroeven. Want als ik lees aan wie deze brief geschreven is, nou, dat is aan de heilige en de gelovigen in Christus. Lees het maar na, begin van de Efezebrief. Dus er is een mogelijkheid, broeders en zusters, en verhef je niet daarboven, dat u en ik de Heilige Geest bedroeven. Is dat positief of negatief? Dat is negatief. Dat wil zeggen dat nadat God binnen is gekomen, je jezelf negatief ontwikkelt. Nou, wat betekent dat nou? Nou, hieruit blijkt heel duidelijk, laat ik dat allereerst zeggen, dat de Heilige Geest niet alleen een kracht is, maar eerst en vooral een persoon. Nou, dat is heel eenvoudig, dat begrijpen de kinderen wel. Kijk, een kracht kan je niet bedroeven. Een kracht kan je niet kwetsen. Een kracht kan je niet krenken of grieven. Maar een persoon kan je verdriet doen, waar of niet? Nou, de Heilige Geest is een persoon die je kan bedroeven, die je verdriet aan kan doen. Nou, laat ik maar het eenvoudige voorbeeld gebruiken van een relatie tussen één man en één vrouw in een huwelijk. Als er iets is tussen die twee, even uitgaande dat die man het gedaan heeft, dan vindt een man het heel moeilijk om terug te gaan en te zeggen, ik ben fout geweest. Hè? Hij denkt, laat zij maar komen. Maar je voelt, met dat je dat voort laat sudderen, dat de relatie verkeelt. En dat is niet in één keer, eerst was het intiem en dan zo. Nee, dat gaat stapsgewijs. Hè? En je voelt, die ander is gekwetst. Die heeft verdriet, innerlijke pijn, om de een of andere reden. En je ziet dat die relatie bekoelt. Zijn ze dan niet meer getrouwd? Nee, ze zijn dan wel getrouwd. Maar er komt wel afstand. Er komt kilheid. Het wordt koud binnen die relatie. Nou, zo kan het geestelijk ook zijn. De Heilige Geest is een persoon die jaloers is. Die kan er niet tegen dat er een ander in het spel is. En als je de context van vers 30 leest, dat lees je van vers 17 tot en met 29, dan gaat het in Efeze 4 hierover, dat Paulus daar spreekt over de oude en de nieuwe mens. Over de wandel door de geest, over het nieuwe leven en dat in tegenstelling tot het oude leven met alle gewoonten die daarbij horen. Het gaat dus om het leven in de zonde. Bedroeven van de Heilige Geest in de context van Efeze 4 heeft hiermee te maken dat je als kind van God in de zonde leeft. En als je in zonde en ongehoorzaamheid leeft, dan bedroef je de Heilige Geest van God. En dan loop je relatie averij op. De krachtige werking en de gevoelige tegenwoordigheid van Gods Geest zal sterk afnemen. En dit geldt voor ons persoonlijk leven, maar ook voor een gemeenschap als deze. En toets uw leven. Vaak als ik nazorg doe en gesprek heb met mensen en ze zeggen, ja, dat vuur wat jij hebt, dat had ik voorheen ook. Ik zeg, nou, wanneer ben je het kwijtgeraakt dan? Ja, dat weet ik niet meer. Ik zeg, nee, maar probeer eens te bedenken, wat is er in je leven gebeurd? En 8 van de 10 keer, komen ze uit bij een bepaalde zonde of bij een oude gewoonte die hun leven weer is binnengekomen. En dan zie je dat de Heilige Geest jaloers is geworden. En dan zeg ik, nou, dan moet je opruiming houden. En als we er niet uitkomen, dan zeg ik, nou, dan gaan we bidden om openbaring van de Heer. Als jij het niet ziet. Want er zit een blokkade, waarschijnlijk. En dan bidden we en soms komen ze op dat punt uit, dit is het. En dan beleid je het. En zoals in een aardse relatie, op het moment dat je dan beleidt als man, hè, en je zegt, ik ga naar de terug, om het voorbeeld even op te pakken, is het ook gelijk weer? In Ermelo toch ook? Dan is het gelijk weer goed. Ja? En zo is het geestelijk ook. Dus we hebben het verzet opgegeven, maar waak ervoor dat zonden en oude levenspatronen niet opnieuw grip krijgen op je leven, want het gevolg daarvan is dat de Heilige Geest bedroefd wordt. En een goede, hechte, intieme relatie, die koester je, die bescherm je. Toch? Dat is het eerste gevaar. Ik hoop dat je het serieus neemt dit. Want dit is de reden waardoor heel veel mensen zich vandaag geesteloos voelen. Geen passie meer hebben voor de Heer Jezus. Met een lang gezicht de Heer dienen, ja, dat is niet aantrekkelijk voor de jongelui, toch? Maar zijn we echt overtuigd van de kracht van de Heilige Geest? Hebben we onze blijdschap en vreugde in de Heer gevonden? Ja, dan straal je iets uit. En dat is belangrijk, dat je de Heilige Geest niet bedroeft, maar dat je die intimiteit vasthoudt. We gaan naar het derde werkwoord. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Het is warm, maar blijf erbij, hè? Als u 100% door 4 deelt, hoeveel houdt u dan over? Wat komt eruit? 25%. Als we vanavond 4 werkwoorden hebben, dan is het per werkwoord 25%. We zitten nu op 50. Nou, dat is 50% negatief wat ik nu verteld heb, hè? Dus je valt al heel snel in die categorie, of niet? Nou, er komt nog 1 negatieve bij. Op hoeveel zitten we dan? 75. Waar het mij even om gaat is dit. Het leven met de Heer komt heel erg. Nou, dat wil ik ermee duidelijk maken. We gaan naar het derde werkwoord. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Daar staat een hele korte tekst. Blus de geest niet uit. Ik hoef hier niet te vertellen dat de Thessalonicenzen brief onderwijs bevat over de toekomst van de Heer. En in het kader daarvan roept Paulus de Thessalonicenzen op om heilig en toegewijd voor de Heer te leven. En voordat hij die brief afrondt, je hebt misschien wel eens dat je ergens op bezoek bent en zeg je, nou, dit wil ik nog even aan je kwijt. Heb je nog 5 minuutjes? Dit wil ik echt nog kwijt. Nou, als je aan Paulus had gevraagd, Paulus, wat wil je nog kwijt aan die Thessalonicenzen? Hij zei, nou, laat me dit zeggen. Blus de geest niet uit. Dat had hij op zijn hart. Hij wist blijkbaar wat het was om de kracht en de volheid van Gods geest te ervaren in je leven. Nou, het beeld is hier duidelijk, 1 Thessalonicenzen 5. De Heilige Geest wordt vergeleken met een kracht, een vuur. En deze kan je uitblussen. In de grondtaal staat er voor het woord blussen in het Grieks. Doven, uitgaan, doen ophouden of beteugelen. Nou, dat is heel eenvoudig. Een persoon kan je niet in meerdere of mindere mate bezitten. Maar een kracht daarentegen, die kan je in meerdere of in mindere mate bezitten. Het uitblussen van de geest heeft hiermee te maken dat je beteugelt en beperkt heel bewust de werking van de Heilige Geest in je eigen leven of in je eigen gemeente. En dat is natuurlijk een spannend onderwerp, dat weet ik ook wel. Maar ik geloof wel dat het mogelijk is. Dus dat je de werking van Gods geest beteugelt. Mag ik deze vraag eens stellen? Leggen wij de Heilige Geest beperkingen op en zeggen wij tot hiertoe en niet verder? Of mag hij doen wat hij wil? Volgen wij hem of moet hij ons volgen? En nou weet ik, zeker in Maranatha-kring ligt het heel gevoelig, omdat we vaak zo de negatieve ervaringen hebben met allerlei pinkster uitwassen of hoe je het ook noemen wil, dat wij het werk van de Heilige Geest zoals de Bijbel erover schrijft, dat we er ook geen oog meer voor hebben. Welk spreekwoord hebben we daarvoor? Kind met het badwater weggooien. Dus door alle misstanden, nou dan gaan we het er helemaal maar niet over hebben. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht en erg goedkoop. Maar het gaat erom dat wij eerlijk ons stellen onder de leiding van de Heilige Geest. Laat ik het voorbeeld noemen. Ik geloof dat de Heilige Schrift, Genesis 1 tot Openbaring 22, het door God geïnspireerde woord is. En dat dit ook de volledige Godsopenbaring is. Maar het kan zijn dat daar in die Godsopenbaring bepaalde gedeelten staan waar ik eigenlijk nog nooit licht in heb gehad. Herken je dat? Dan ontdek je iets in de Bijbel en dan denk je, nou, het staat er voor het eerst in, maar het stond er al. Maar de Heilige Geest geeft er licht over in een bepaalde fase in je leven. Dan moet je niet zeggen, ik heb een hele nieuwe openbaring gehad. Nee, het was al geopenbaard. Maar God laat jou het zien, heel bijzonder. Een stuk verdieping, dat kan ook zijn met betrekking tot de Heilige Geest. Nou, deze uitdrukking kennen jullie ook wel, wat de boer niet kent. Dat eet hij niet. Nou, zeker niet als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Maar ik geloof dat je dan ook een gevaar loopt. Velen zeggen, ja, maar ja, dat heb ik niet geleerd, joh, en zo ben ik dat niet gewend. Maar ik geloof dat het belangrijk is dat wij de Heilige Geest de ruimte geven. En dat is heel ontspannen, weet je dat? Want een van de belangrijkste werkzaamheden van de Heilige Geest is dit. Hij zal je leiden in de waarheid, in de volle waarheid, ja. En hij zal uiteindelijk Christus verheerlijken. Nou, dan kan het niet fout gaan, toch? Als hij de Heer Jezus verheerlijkt, hij verheerlijkt niet de gelovigen, hoor. En ook niet zijn gaven en al zijn talenten en bekwaamheden. Hij verheerlijkt Christus. Dus je ziet mij geneesmiddel dan. Nou, dat is toch mooi? Dan zie je maar één persoon. Dat is de Zoon van God, waarvan de Vader zei, deze is mijn geliefde. In wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Dat is de Heilige Geest aan doen. En daarom, broeders en zusters, we moeten naar het woord van Paulus in Romeinen 12 ons denken en ons gevoelen, ons gemoed laten vernieuwen. En ik stel die vraag ook aan mezelf. Durf ik dit persoonlijk aan? En durven we dit als gemeente en als gemeenschap aan? En dit is een oproep om te waken. Waarvoor? Nou, waak ervoor, en dat komt uit de grond van mijn hart. En nogmaals, ik zeg het ook tegen mezelf. Waak ervoor dat je de werking van Gods geest niet uitblus, maar sta open voor zijn leiding, wees fijngevoelig. Vooringenomen standpunten en stelligheid, die kunnen goed zijn. Maar ze hebben ook een schaduwzijde. En daarom zeg ik met vers 21 uit 1 Thessalonicenzen 5, beproef alle dingen en behoud het goede. En als je zo voorzichtig met de Heer wandelt, in afhankelijkheid van zijn geest, kan hij je ook dingen openbaren, bekendmaken, om jou geestelijk te laten ontwikkelen en om het beeld van zijn Zoon zichtbaar te laten worden in je leven. Maar ook dit, dat je echt vrucht draagt hier op aarde. Daar gaat het om. Dat wij de handen en voeten van Jezus zijn vandaag. Daarvoor is zijn geest naar de wereld gestuurd. Nou, en nu kom ik bij het meest positieve. En daar gaan we nog even naar kijken. Ik heb 3 negatieve werkwoorden genoemd. Verzetten, dat hebben we afgelegd, hè? Bedroeven, met zonde te maken, toets je leven. Dat is niet het verlangen van de Heer. De 3e werkwoord was uitblussen, doven. Dat is ook heel gevaarlijk, omdat je uiteindelijk daardoor niet geestelijk verder groeit. En tot stilstand komt. Nou, ik heb 12 jaar in het bedrijfsleven gezeten. Stilstand is achteruitgang. 3 werkwoorden, 3 reacties op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dat betekent 75%. Nou, ik vind statistieken altijd leuk, maar dat betekent dit. Ik loop dus een groot risico. Ik val al heel snel in die 75%. En ik moet me ten volle inspannen voor de volle 100% om binnen de categorie van 25% te vallen. Volg je me nog? Daar heb je alles voor nodig. Want je verzet van nature jezelf tegen God en zijn werk, zijn geest. En op de bodem van mijn hart bedroef ik als een vanzelfsprekendheid vaak de Heilige Geest. En blus ik hem uit. Begrijp je? Maar er moet een nieuw levenspatroon komen. En welk patroon is dat? Welk mechanisme is dat? Nou, daar gaan we tenslotte even naar kijken. Efeze 5. U voelt hem al aan, hè? En dat vind ik zo heerlijk. Dat mag ik vanavond verkondigen. En dat is het leven, onthoud dat van tevoren. Dat is het leven waardoor u, jij en ik tot onze bestemming komen. Het geestvervulde leven. Dat is waarvoor we geschapen zijn. Gelooft u dat? Ja. Ik geloof het. Daarvoor zijn we geschapen. Al dat andere is negatief. En in God is geen negativiteit. God is licht. En in hem is gans geen duisternis. En hij wil dat wij zo leven zoals hij is. Genesis 1. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Maar geloof me, na Pinksteren komt dat beeld van Jezus de Zoon weer terug in wie? In hen die tot geloof en wedergeboren zijn gekomen. Het is zo'n wonderlijk proces. Oh ja, zeker. Het is allemaal ten dele, zeker. Straks zal ik hem gelijk zijn zoals hij is en hem zien zoals hij is. Maar hij is wel een proces begonnen in mijn leven, hoor. U kunt het niet. Ja, dan moet u vanavond nog op de knieën. Als u zegt, ik ben nog dezelfde als 20 jaar geleden, is er iets mis, hoor. Dan is er iets mis. U bent, als het goed is, een totaal nieuw mens geworden. Ik herken je niet meer. Nee, dat klopt. Het is Pinksteren geweest. Niet alleen toen, Handelingen 2, maar ook hier in mijn hart. God is komen wonen in mijn hart, in mijn leven. Nou, het laatste stukje, Efeze 5, vers 18. Dat is heel interessant. Ik las u in Handelingen 2 over het verwijt wat men gaf. Ze zijn vol zoete wijn. En nou pakt Paulus het hier op en dan zegt hij, vers 18, en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dat is mooi, hè? Zo actief je je kan verzetten, zo actief je de Heer kan bedroeven, zo actief je de geest kan uitblussen, zo actief ben je ook betrokken bij het geestvervulde leven. Ja, dat is natuurlijk een gedurfde uitspraak. Maar het ligt aan u en aan mij of we wel of niet geestvervuld leven. Want God heeft zijn volheid reeds uitgestort op de Pinksterdag. Daarom geloof ik ook niet zo het gebed, geef mij meer van uw geest. God heeft alles gegeven. Maar de grote vraag is, en daar kom ik nu uit, en dat is een belangrijk punt, hoeveel ruimte heeft hij in mijn hart? En dat is een hele andere, en daar hoor ik niet zoveel mensen over. Want zolang ik het nog vraag, dan zeg ik, ja, ik leef het wel niet, maar ik heb het wel gevraagd, hoor. Mijn leven deugt wel niet, maar ik vraag het iedere dag. Maar ja, je maakt geen keuzes. En daar heeft het mee te maken. In hoeverre heeft Gods geest ruimte in mijn hart, in mijn leven? Daar gaan we even naar kijken. Niet dronken worden, nou, dat wisten we wel. Maar wat is de overeenkomst? Nou, de overeenkomst is dat als je alcohol drinkt, dan komt het in je bloed. En je bloed doortrekt heel je lichaam. Hè? Dus je bent helemaal doortrokken uiteindelijk van de alcohol. Helemaal vervuld van de alcohol. Nou ja, dat ga je wel merken op een gegeven moment. Maar Als de Heilige Geest binnenkomt en je leeft geestvervuld, dan ben je helemaal doortrokken van de Geest van God. En uiteindelijk, heb ik al gezegd, verheerlijkt Hij de Heer Jezus in ons leven. Alleen dronkenschap leidt tot losbandigheid. En geestvervuld leven leidt tot een godvruchtig leven. Nou, en nou zegt Paulus hier een verwoordt hij het als een opdracht. Want dat is interessant in het Grieks. Daar staat de gebiedende wijs. Een goddelijke opdracht. En laat me dat zeggen. Ik bedoel dat niet cynisch of zo. Maar deze opdracht, Efeze 5 vers 18, is niet door Paulus geschreven voor Pinkster gemeente A, B of C of zo. Als u dat denkt. Dit is een opdracht voor elke gelovige. En die opdracht luidt, wordt vervuld. Daar staat in de grondtaal niet alleen één keer voor het eerst, maar daar staat, wordt voortdurend vervuld met of door de Heilige Geest. Je kan ook het zo vertalen. Laat de Heilige Geest je beheersen. Geef het beheer van je leven in de handen van de Heilige Geest. Of anders gezegd, geef de Heilige Geest ruimte in je hart, in je leven, om het te vervullen met Jezus. U zegt, ja, maar Jacques, volgens mij heb je niet in de gaten dat wij hier een Maranatha-kring zijn. Wij verwachten spoedig de Heer Jezus. Nou, degene die hem spoedig verwacht, juist zij moeten zo leven. Want als u hem spoedig verwacht, zal dat blijken uit uw levenswandel. Wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Dat is het werk van Gods Geest in ons. Dus het is niet alleen uitzien naar Jezus en ondertussen mijn eigen leven leven. Dat is in tegenstrijd met elkaar. Dus die spoedige verwachting van de komst van de Heer gaat gepaard met het geestvervulde leven. En dat is nogmaals niet eng. Ik kan dat nu niet noemen vanwege de tijd, maar schrijf het maar op als u meeschrijft Johannes 16. Daar leest u dat de tekst die al geciteerd is, de Heilige Geest, hij zal u leiden in de volle waarheid, in alle waarheid. Dat is wonderlijk, toch? Het is zo ontspannen om te wandelen door de kracht van de Heilige Geest. Ik zal u alle dingen bekendmaken. Dat is toch wonderlijk? Hij is de leidsman. Hij woont in ons. En ik hoop dat u hem ook zo kent. Dat u zo met God leeft. Het is Gods Geest die met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. Maar het is diezelfde geest die mij leidt in de waarheid. Dat is toch ontspannen leven? In de eerste plaats bevestigt hij in mijn hart, je bent een kind van God. Nou, dan is het goed hoor. Ben je ook erfgenaam? Het beste komt nog. Maar vandaag, tot zijn komst, leidt hij mij ook. Ik weet me soms geen raad in het leven, de keuzes die ik moet maken. Maar alles overleggen met hem. Hij leidt. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. De Heilige Geest, ik heb het gezegd, hij leidt in de waarheid. En in de Bijbel is dat niet in de eerste plaats de leer ook, maar eerst en vooral de Heer. Hij openbaart Jezus. En ik heb dit zo opgeschreven. De waarheid, de Heer Jezus, die maakt vrij. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Samengevat kan je dit zeggen. Het geestvervulde leven verheerlijkt de Heer Jezus in mij, doet mij in de vrijheid staan en wordt uiteindelijk ook zichtbaar en merkbaar in de praktijk van mijn leven. Broeders, zusters, je kan dus meer of minder vervuld zijn met de geest van God. Dat geloof ik. Omdat het hier staat. Een voorbeeld wat heel eenvoudig is, is een hotel bijvoorbeeld. Als u langs op de snelweg rijdt, dan zie je wel eens een hotel. En dan zeg je misschien tegen je kind, nou, het is niet erg druk in dat hotel vandaag. Je ziet op een paar kamers de lamp branden. Nou, dat betekent dit. Er is elektriciteit in dat hotel aanwezig. Want de bron is aanwezig in het pand. Maar het licht dringt nog niet op alle kamers door. Maar daardoor moet je niet zeggen, er is geen elektriciteit aanwezig. Nee, het wordt tijd dat alle deuren opengaan en dat de knoppen aangezet worden. Want de bron is reeds aanwezig. En ik geloof dat het zo werkt in het hart van een christen, in het leven van een christen. En de grote vraag is, niet of Gods geest in u is komen wonen. Oh ja, dat is vraag 1. Maar mag ik vanavond vragen? Zijn ook alle kamers van uw levenshuis voor hem geopend? Want ik geloof dat naar de mate de geest van God meer ruimte krijgt in mijn hart, in mijn leven, in mijn denken, naar die mate zal ik ook uit de kracht en door de kracht van Gods geest leven. En zal de vrucht van de geest ook mijn deel zijn. En dit is een belangrijke vraag met Pinksteren. U zegt, ja, ik had een heel andere preek verwacht. Nou, we hebben een verrassende God. Mijn vraag is, leven wij geest vervuld? Ik heb, sommigen weten dat wel, 12 jaar in de makelaardij gezeten. En als ik over dit onderwerp spreek, moet ik daar altijd aan denken. Dan kwam ik in een huis en dan was die vrouw bijvoorbeeld alleen thuis. En dan had ik het beneden allemaal gezien. En boven, maar dan kwam ik bij de bergzolder, weet je wel, met zo'n vliezertrap. Nou ja, die vrouw, als ik in de winter kwam, was ze blij dat dat ding dicht kon met de zomerspullen erachter. En in de andere jaren hij andersom. Maar dan zei ik, mevrouw, mag ik even op de vliering kijken? Ik zei, ja, moet dat echt, meneer? Ja, dat moet echt. Ik zeg, want al die schoorstenen en die loodslabben, ik zeg, ik vertrouw dat niet allemaal. En zeker als het vol ligt met spullen, dan kan het lekken, maar dan ontdek je het veel later, hè. Maar het probleem is al aanwezig. Dus ik zeg, ja, hij moet open. Oké. Ik zeg, maar ik ga u helpen. En ik had natuurlijk mijn lengte mee, dus ze was al lang blij. Maar dan deed je dat ding open en dan zo, hè. Want je verwachtte al van alles, want je was blij dat het... Nou, ik zeg, maar hij moet open. En dan ging ook de vliezertrap naar beneden. En dan kon ik de bergzolder bekijken. Het plekje wat ze eigenlijk dicht wilde laten. Ja, dan moest het daglicht gaan komen. Moest openbaar worden wat daar aanwezig was. Wat daar aan de hand was. Zo is vandaag ook. Vanmorgen sprak ik in Middelharnis. En er werd een jonge vrouw gedoopt. Die gaf haar getuigenis. Dat was indrukwekkend. En toen zei ze dat ze vroeger als klein kind misbruikt was. En dat is nou zoiets, hè, dat kan je ook op je bergzolder verborgen houden of in de kelder. En dat stop je weg, die pijn uit het verleden. Je geeft de Heilige Geest niet het beheer over die pijn en over die moeite vanuit je verleden. En het is altijd iets wat aan je knaagt, hè. Je komt nooit in die volle vrijheid, in die volle vreugde van de Heer. Waarom niet? Dat stukje. Je bent wel behouden, hè. Maar je ervaart niet die volle vrijheid vanwege die pijn, wat het dan ook is. En geloof me, er is wat pijn. Er is wat pijn, ook hier hoor. Wat niemand weet, maar wat er wel is. Of die zonde die je wegstopt in de kelder of de vliezo. En maar bidden, Heer, geef mij meer van uw geest. Geef mij meer van uw geest. Ja, ik bedoel het niet schoppend hoor. Maar je kan bidden tot je een ons weegt. Maar weet je wat voor tijd het is? Vandaag is het de tijd om alles open te maken. En zeggen, Heer, heeft u ook die pijn uit mijn verleden? Ik vind het heel moeilijk om dit in het licht te gaan brengen. Maar ik wil niet geleid worden door pijn uit het verleden, wat het dan ook is, maar door uw geest. En weet je wat dan zo wonderlijk is? Dat de Heer ook heling wil brengen. En genezing van zoveel jaren geleden. En dat je gaat ervaren dat die pijn weg is. En dat dat plekje gevuld wordt met Jezus zelf. Of die zonde. Waar je geen afstand van kan, dat je het loslaat. En dat je zegt, Heere God, hier ben ik. Het is Pinksteren geweest. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Handelingen 2 vers 1, kerntekst. En dat is vandaag de reden voor mij dat ik me helemaal open mag stellen. En misschien heb je wel hulp nodig daarbij. Een broeder of een zuster die helpt. En dat je tot die volle vrijheid komt. En dat je alle kamers van je levenshuis openstelt en zegt, Heer, vul me maar geheel en al. De geest is in je komen wonen. Inwoning van de Heilige Geest. Door geloof. Door vertrouwen. Maar hij verlangt naar al je kamers. En dat is zo belangrijk, hè. Kijk, ik ben toch een beetje groot geworden met de gedachte. Je bent een soort robot die vanuit de hemel bestuurd wordt, hè. Maar weet je, het is een samenspel met hem, hè. Je leeft in relatie. En als kind van je hemelse vader mag je alles in het licht brengen. En weet je wat zo bijzonder is? Hij wijst je niet af, hoor. Waar je ook mee komt, geloof me. Hij heeft nog nooit iemand afgewezen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Maar hij wil ook met zijn geest ons helemaal doortrekken. En dit is echt wat ik verlang. Voor mijn eigen leven, voor mijn gezin, voor ieder die hier is. Dit geestvervulde leven. Nou, weet je waar je mee af gaat sluiten? Dat vind je ook in Efeze 5. Want nou vraagt iemand, hoe kan ik nou weten? Hoe kan ik nou weten dat ik geestvervuld leef? Ik ga 3 kenmerken noemen. 3 kenmerken. Ik heb vroeger nog als oudvaders gelezen. Sommigen zeggen dan misschien nog wat. Maar die hadden nog wel eens een beetje kenmerkenprediking, hè? Dat je 10 kenmerken waaraan je kon weten een kind van God bent. Of 10 kenmerken die je geest vervuld leven. Nou, ik heb er maar 3. Dat is goed te doen. Maar die haal ik uit de Bijbel. Want wat mooie is van Efeze 5, daar staat in vers 18, wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Nou, en dan krijg je in vers 19 het eerste gevolg van het geestvervulde leven. Ik weet dat heel veel christenen andere gevolgen op het oog hebben. Maar ik vind deze heel bijzonder. Want wat staat er als eerste gevolg, als eerste vrucht van het geestvervulde leven? Nou, ik vat het even samen. Lofprijzing, vreugde en blijdschap. Dat is het eerste kenmerk, de vrucht van de Heilige Geest. Je had natuurlijk iets anders verwacht. En ik denk dat ik het lijstje in kan vullen. Ik ga het niet noemen. Maar het is bijzonder dat je vandaag in de gebrokenheid van deze wereld vreugde en blijdschap ervaart in je hart. Waarom? Omdat het goed is tussen God en jou en tussen jou en de mensen. En God door zijn geest woning heeft gemaakt. Dat geeft mij reden tot blijdschap. Niet een tandpasta glimlach die er even is en nou weg is. Maar een gefundeerde blijdschap. Gefundeerd in de kruisdood en opstanding van Jezus de Christus. En één van de aspecten van de vrucht van de geest is blijdschap. En zij is een hele ouderwetse dominee. Waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Dat is een trieste uitdrukking. Maar zwaar, als we werkelijk verlost zijn, voor tijd en eeuwigheid gered zijn, leven door de kracht van de Heilige Geest. Nou ja, als je dan zo over straat gaat, dan zegt hij, nou ja, ik weet niet, hij zegt dat hij gered is, maar het straalt er dan niet echt vanaf. Dan ben je ook niet wervend, hè, naar jonge lui en kinderen toe. Maar dit is de eerste vrucht, eenvoudige blijdschap, vreugde, die alle begrip te boven gaat, in je hart. En dat mag je ook best wel eens uiten. Mag je ook best wel eens uiten. Maar dat is een andere preek. Maar dat is ook wel eens goed. Om te uiten wat in je hart is. Dat is tot verheerlijking van God, tot opbouw van je geloofsleven en tot opbouw van je broers en zussen. Het eerste kenmerk, eerste vrucht, nou, toets je leven. Is er bij u, bij jou, echte Bijbelse vreugde in de Heer? Tweede, vers 20, het is heel eenvoudig hoor. Tweede gevolg, tweede vrucht is, dat is een belangrijke vandaag, dankbaarheid. Wat staat daar? En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Waaraan kan je geestvervulde mensen herkennen? Aan een dankbare levenshouding. Dat is toch mooi? Ik heb vroeger in mijn studententijd tomaten geplukt. En er was een broeder die deed dat als vast werk. Of hij was geen broeder. Hij was een man. Een goede vriend. Ik hoop dat hij het nog wordt. Maar ik heb hem jaren niet gezien. Maar die zei altijd tegen mij, genoeg is meer dan veel, zei hij. En toen was ik iets korter als nu, maar ben ik nooit meer vergeten. Genoeg is meer dan veel, dat is waar. Nou, daar probeer ik mezelf een beetje in te oefenen. Wees tevreden met je bescheiden deel. Dat is Bijbels. Nou, het is een vrucht van de geest, die staat het. Dankbaarheid. Kent u dat? Een dankbaar hart. Je hebt mensen die komen bij me altijd klagen. Altijd. Ze zeggen wel eens een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, maar voor die mensen geldt een dag niet geklaagd is een dag niet geleefd. Altijd klagen. De glas is altijd, hoe zeggen ze dat? Ja. Altijd negatief. Maar weet je wat de geest leert? Om dankbaar te zijn. Maar het wordt beproefd hoor, dit leven. Wil je een voorbeeld? Ik sprak vorige week zondagochtend op Urk. Ik had een heerlijke dienst gehad en mijn twee zoontjes waren erbij. En geloof het of niet, is echt gebeurd. Ik sprak over Psalm 73, vers 1. En ik heb vooral gesproken hierover, God is goed. Als levensbeginsel van elke christen. God is goed, onveranderlijk in zijn goedheid. Rij ik terug, kom ik in een file terecht en uiteindelijk klap ik achter op een andere auto. En dan heb ik daar met zoveel blijdschap gesproken. Twee kinderen bij me en dan klap ik er achterop. En dan denk ik, ach, oh ja, God is goed. Maar dan merk ik, dan wordt de waarheid die je gedeeld hebt direct beproefd. Want wat wil de tegenstander? Die wil die vreugde en die blijdschap in de Heer, wat de eerste vrucht is, roven. En wat gaat hij dan doen? Ja, dan komen er soms moeilijke dingen op je pad. En de Heer spaart je er niet voor. Het is niet zoals je Jezus volgt dat je geen botsingen meer krijgt, geloof me. Maar hoe is je houding erin, hè? Hoe is je houding erin? En ik geloof dat dit de praktijk van het christenleven is. En geloof me, het is geen succesverhaal, je kan het vragen aan ze. Maar ze zeiden, papa, het leek wel of er niks gebeurd was. Zag je niet hoe die auto er aan de voorkant uitzag? Nou, ik zag het ook wel, maar geloof me, ik had op dat moment de gezindheid van de Heer Jezus in mijn hart. En ik mailde naar die, of appte naar die gemeente in Urk. Ik zie, joh, dit en dit is er gebeurd. En hij reageerde inhoudelijk genezen. Ze stuurde een lied. God is good, all the time. Kent u dat lied? Moet je vanavond eens opzoeken op internet. En toen dacht ik, ja, nou gaan zij mij natuurlijk confronteren met mijn eigen boodschap. En dan zit je binnen een uur, zat ik, nou ja, schadeformulieren. Ik kan zelf niks met een auto. Maar zie, dat wordt beproefd, hè. Maar het is een vrucht van de Heilige Geest. Tweede, de laatste, want we moeten gaan afronden. Vers 21. Dus we hebben gehad lofprijzing en blijdschap. Tweede, dankbaarheid. En de derde vrucht, derde kenmerk van het geestvervulde leven. Dat is geen populaire, vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Dat zijn nogal gevolgen, hè? Maar weet u wie deze vruchten allemaal geopenbaard heeft? De Heer Jezus Christus. Hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zal rust vinden voor je ziel. Hey, het geestvervulde leven vormt mij van binnenuit naar het beeld van de Zoon van God. Dat is Pinksteren. Dat is echt Pinksteren, hoor. En alles wat erbij komt, dat is meegenomen. Maar dit is Pinksteren in de eerste plaats. Dat wij vandaag in 2017 leren om blij te zijn. Verheugd in de Heer. Laat de vreugde van de Heer je dagelijkse kracht zijn. Om dankbaar te zijn. Al zie ik dat mijn buurman een grotere auto heeft dan de mijne. En dat mijn zwager een groter huis heeft. Maar ik leef dan niet meer voor deze wereld. Ik vind mijn vreugde in de Heer. Dat is vrucht van het geestvervulde leven. En dat ik me vandaag nederig opstel. Dat wil zeggen, ik onderwerp mij aan het gezag van mijn Heer. Ik heb hem niet alleen aanvaard als mijn heiland, maar ook als mijn kurios. En ik ben tevreden om eenvoudig te leven. Geen goud of zilver is mij hier toevertrouwd. Maar in de hemel. Dat is het, hè. We zijn op hem gericht. En dat leert mij deze dingen. En wat is het een zegen om met nederige mensen te leven. Nou, toets uw leven. Is er nog verzet? Bedroeft u de Heilige Geest nog? Blust u de Heilige Geest uit? Of zegt u, nee, dat laatste, hè. Ik laat me dagelijks vullen. Begin van de dag. Door Gods Geest. Omdat ik hem de ruimte geef om in mijn denken en in mijn hart, in heel mijn wezen, door te werken. Weg te nemen wat Christus niet is. En mij meer te vervullen met hemzelf. Weet je, dan krijg je een leven dat op de hemel gericht is. Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Paulus schrijft in Romeinen 8 over twee beginsels. Het beginsel van de wet van de zonde en het beginsel van de geest van God. Twee beginsels. Dat is een beetje lastig, maar het komt hierop neer. Vroeger werkte de wet van de zonde in mij. En dat drukte mij naar beneden. Het is net als de zwaartekracht, hè? Als ik dit, nou die Bijbel laat ik natuurlijk niet vallen, maar dat glas water hier laat vallen, dan gaat het naar beneden. Maar als ik dit in Amerika doe, dan gaat hij ook naar beneden toe. Dat is de wet van de zwaartekracht. Dat is een principe, wetmatigheid. Nou, zo was ik vroeger, leefde ik door de wet van de zonde. Door die wetmatigheid, die trok mij naar beneden. Maar nu ik vervuld ben met Gods Geest, die bewerkt een leven dat gericht is op boven. Nou, de kinderen die hebben allemaal wel eens een ballon opgeblazen. Dan kan je een ballon op twee manieren opblazen. Eén, met lucht uit je longen. Maar ja, als je hem dan in de lucht gooit, dan gaat hij naar beneden. Dat is de wetmatigheid van de zonde. Maar ik heb een andere krachtbron in me geweest. Helium, dat woord zocht je. En als je een ballon met helium vol spuit, dan gaat hij naar omhoog. Dat is verschil. Een christen is gevuld met hemels helium. De kracht van de Heilige Geest in zich, dat bewerkt een leven dat op de hemel gericht is. En die wetmatigheden bedoelt Paulus in Romeinen 8. Hij zegt, ik leef niet meer vanuit het beginsel, de wetmatigheid van de zonde, maar vanuit de wetmatigheid van de geest van God. Dat is Pinkster. En daar ben ik zo blij mee, dat dat vandaag mogelijk is. Niet ziende op uzelf, moet u na afloop maar niet zeggen. Als ik het van mezelf moet verwachten, lukt het ook niet. Maar weet u, we staan voor deze uitdaging. Dat we dicht blijven leven bij het vaderhart van God. En er is geen plek waar het ons beter kan gaan dan aan zijn vaderhart. Weet je, dan hou je al niet meer bezig met die 75% negatief.
Maar dan zeg je wat een zegen. Dat ik vandaag en morgen met lek en gebrek, met vallen en opstaan, me dagelijks mag vullen met Gods geest die woning in me heeft gemaakt. En daarom wil ik je aansporen om een minuut stil te worden. De Heer heeft met je gesproken, met u gesproken. 4 werkwoorden, 4 reacties op de persoon en het werk van de geest. Ik ken u niet, maar u mag aan de Heer vertellen welk werkwoord op u van toepassing is. En dan kan je van het ene werkwoord overal op het andere. Dat is een hoopvolle boodschap. En ik hoop dat je uiteindelijk, als er iets is in uw leven wat u wil beleiden, dat u zegt, daar bedroef ik de Heilige Geest mee, of daar blus ik hem mee uit, dat je het in het licht brengt nu, in die minuut. En dat je zegt, Heere God, ik stel mijn hart en leven open, vul me maar geheel. Met uzelf. En als er hier iemand is die Jezus nog niet kent, dan wil ik je vragen om op dit moment je hart open te stellen. En naar hem toe te beleiden, zonder u ben ik een hopeloos geval. Zonder God in de wereld. Maar God wil er vandaag verandering brengen vanavond. En daarom nodig hem uit in je hart, in je leven. En je leven zal vanaf vandaag nooit meer zijn als voor deze samenkomst. Zullen we een moment stil worden voor de Heer? Amen. Laten we in aansluiting op de boodschap zingen. Opwekking 248. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Opwekking 248. Zullen we de Heer danken voor dit samen zijn. Vader in de hemel, willen u zo hartelijk bedanken voor uw woord dat levend is en krachtig. Willen u danken voor de vervulling van de Pinksterdag. Voor de uitstorting van uw Heilige Geest. We zijn zo verwonderd en dankbaar dat u tot op de dag van vandaag woning maakt in mensenlevens, in mensenharten. We danken u dat u woning hebt gemaakt in ons hart. Maar de vraag kwam vanavond naar ons toe.
Hoe hebben we ons na die tijd ontwikkeld? Positief of negatief? U verlangt het geestvervulde leven in ons alle hart. Want dat is een leven wat is tot eer van uw naam, tot opbouw van ons geloofsleven, maar ook tot heil en zegen van de broeders en zusters om ons heen. Ja, tot heil en zegen van een verloren wereld. O God, help ons om in deze tijd waarin er zoveel op ons afkomt, wat ons afleidt van dat geestvervulde leven, ons oog gericht te houden op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Heer, we danken u dat u door uw geest in de waarheid leidt. En dat in een tijd van zoveel verwarring. Dank u wel, Heer, dat we uw woord hebben ontvangen. Waardoor we mogen weten wat uw wil ook voor ons leven is. Hou ons vast dicht bij uw woord. Geef ons honger en dorst naar uw woord. Liefde tot uw woord. Omdat we zo elke dag onze roeping zullen verstaan, onze verantwoordelijkheid mogen nemen in de stellige verwachting dat u spoedig zal komen. Vader, we leggen alle dingen terug in uw handen. En we bidden u ook voor ons land en voor ons volk, voor onze overheden, voor ons koninklijk huis. Waai met de kracht van uw geest, niet alleen in die huizen, maar bovenal in de harten. Vernieuw het denken, Heere, van allen die over ons gesteld zijn. En verheerlijk Christus ook in hun leven. Vader, zo leggen we alles terug in uw handen. We danken u voor alle zegeningen. We komen woorden tekort om u naar waarde te danken, maar u weet wat er in ons hart is. Zegen zo ons hoofd voor hoofd, hart voor hart. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Wees heel bijzonder bij hen, heren, die het moeilijk hebben, die misschien alleen thuiskomen. Maar wees u een God van nabij en niet van ver. We bidden u zo en wij danken u. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus de Christus. Amen. U heeft natuurlijk rijkhalsend uitgezien naar het moment dat u uw offer kan gaan geven. Dan is dat moment nu aangebroken. We zingen Johannes de Heer 4:43a. 1, 2 en 3, 4:43a, 1, 2, 3. Tijdens het voorspel is er de collecte. Het was voor mij een voorrecht om u te dienen met het woord van de levende God. En ik hoop dat u het als een zegen hebt ervaren. En daarom is mijn gebed dat u het meeneemt. Dit woord als een Maria in uw hart bewaart en als een Rijn die je dit woord zal herkauwen. Ik wil u de zegen meegeven met de woorden van Openbaring 22, waar het ook gaat over de geest van God. Waar staat in vers 17, en de geest en de bruid zij zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water van het leven nemen voor niets. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met ons allen. Amen. We zingen tenslotte Johannes de Heer 5:27, het derde couplet.